Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 16 en daarvan het eerste en het derde vers. Doen wij nu gemeente belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij van Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En in ieder van ons spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit het Oude Testament, 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 19. Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom en ik zal een brief van de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God, om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar merkt toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaats ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar de rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden de knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal. Naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam. En stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Aman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar de Heere. In deze zaak vergeven de Heer uw knecht. Wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon zal gaan, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand zal leunen, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo zal nederbuigen in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover de schriftlezing. Bidden wij nu de Heere gemeente om zijn onmisbare zegen. Heere, almachtige en barmhartige God, schepper van de einden der aarde, die almachtig is in het werk van de onderhouding van de wereld, die almachtig is in de onderhouding van het werk in het hart en in het leven van uw kinderen, die almachtig is in uw trouw ten aanzien van die kerk die gij hier geplant hebt op de aarde, die nooit haar val gedogen zal, maar we mogen het weten, Heer, uw rechterhand haar steeds verhogen zal. Door alle verdrukkingen heen zult gij uw werk, uw planting op deze aarde in het leven behouden. Dat is nu de troost, Heere, waarbij we ook deze avond mogen stilstaan. In het woord is het leven en het leven is het licht der mensen. O Heere, geef ons dan vanavond te zien wat er bij u te vinden is, maar geef ons ook te zien wat er buiten u te vinden is. Want is er in u het leven, buiten u is de dood. Is er bij u licht, buiten u is het donker. O, zo donker, en wij weten niet waar wij heen gaan. Maar Heere, wilt gij dan zelf vanavond nog komen met die verlichtende kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in ons leven bekend mogen worden met de waarheid die gij zelf zijt en die in uw woord geopenbaard is. Want gij zijt de waarheid, Heere, dat hebt gij gezegd tijdens uw omwandeling op de aarde. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat wordt een wonder, Heere, voor degenen die het leren, dat de zonde scheiding maakt, dat zij nooit meer terug kunnen keren tot u, dat u door hem, voor hem, onvindbaar bent geworden. Maar gij laat u vinden, o Heere, en dat doet gij door de openbaring van de Heere Jezus Christus in ons. Want Heere, het is wel groot dat ons het evangelie gepredikt wordt. Het is ook een welmenend evangelie. Maar wilt gij geven dat we ook mogen verstaan dat het hierom gaat, dat het Gode behaagt om zijn Zoon in ons te openbaren, opdat wij hem persoonlijk mogen kennen en hij als die persoonlijke borg omhelst mag worden, als degene die alleen al onze zonden kan bedekken en bedekt heeft voor het aangezicht van de rechter van de hemel en van de aarde. Wat een evangelie hebt gij laten prediken. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid als van de enige geboren Zoon des Vaders. Vol van genade en waarheid. Heere, geef ons vanavond daar ook iets van te zien voor ons persoonlijk leven. Als wij daar iets van gezien hebben, wilt gij dan ons meer die schatten ontdekken. En als onze ogen daar tot nu toe voor gesloten waren, Heere, geef dat wij klaar en onderscheiden mogen zien dat heil wat gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren. Wij vragen niet naar u. Wij zijn onverschillig ten opzichte van uw wegen. Maar Heere, gij wilt om uzelf te verheerlijken nog mensen trekken uit de duisternis, opdat een volk geformeerd zou worden wat uw lof zal vertellen. Heere, gedenkt u zo ons in spreken en in het luisteren. Gedenk de zieken, de eenzamen, de bejaarden, degene die rouw dragen ook in het midden van de gemeente. U weet, Heere, wat dat met zich meebrengt ook in de dagelijkse praktijk van uw leven. Wilt gij nog nabij zijn de ziel die tot u zucht? Troosten het hart wat schreiend tot u vlucht. Maak gij het zo nog wel, Heere, met de velen en de vele zorgen die er kunnen zijn, ook in het midden van onze gemeente. Gedenk uw kerk, gedenk ons land en ons volk, regering en vorstenhuis. Geef ook allen de wijsheid en de kracht die zij nodig hebben om hun werk naar behoren te doen en tot verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Heere, wees gij zo met ons allen. Ga ons met uw heiligt voor. Dat hebben ze ook nodig, die arbeider aan de theologische hogeschool, de docenten, de studenten, heren, dat ze ook daar voorbereid mogen worden, bekwaam gemaakt mogen worden, uitgerust mogen worden met de wapenrusting, opdat zij mogen staan en wijden in de mogendheid des Heren, heren, en zij een winst voor onze kerk mogen zijn, ook in dat opzicht, dat er mannen worden afgezonderd die mogen spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest en naar het hart van uw Jeruzalem. O Heere, gedenk dan nog aan uw verbond en wil geven dat wij het geheim ook in ons persoonlijk leven steeds meer mogen gaan verstaan. Dat in het woord het leven is te vinden en dat dat leven het licht is der mensen. Want hoe zouden we u kennen indien gij, o grote profeet en leraar, ons niet bescheen met de stralen van uw licht? Hoe zouden wij u leren kennen, Heere, indien gij zelf daar niet aan te pas zou komen? Wilt gij zo vanavond dan met uw licht schijnen in onze harten, opdat wij de apostel Paulus mogen naspreken, God die gezegd heeft, licht schijnen uit de duisternis, die heeft ook in onze harten geschenen, om te geven verlichting van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Hoor ons zo, o God van alle genade, en gedenk gij nog zo aan uw goedertierenheid, want die is toch van eeuwigheid en tot in der eeuwigheid. Hoor ons zo nog om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 27 het eerste en het tweede vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Al wil men mij door ene oorlog dwingen, kleg mij gerust hierop vertrouwend neer. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in z'n Heeren huis mocht wonen hier beneden. 1 en 2 van Psalm 27, u wordt bekendgemaakt dat aanstaande dinsdagavond, zo de Heere wil en wij leven, er huisbezoeken worden afgelegd bij de familie W. Bruggeman Spuistraat, bij zuster A. Boeter Driessen aan de Kaaidreef, bij M.J.M. Kievits Voorstraat en bij A.J. Hobbel Nieuwdorp. Zingen wij de genoemde psalmversen. Thank you. Na de prediking zingen wij van Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Wat er verder volgt in vers 13 van Psalm 22 na de prediking. De tekstwoorden kunt u vinden in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 4e vers. Ik noemde u Johannes 1 vers 4, waar hij schrijft: aan de gemeenten, in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. Wij letten op twee hoofdgedachten: het leven in het woord en het leven als het licht der mensen, zoals de tekst dat ook aangeeft. De vorige keer, gemeente, heb ik gezegd dat het Johannes-evangelie één ontvouwing is van het 14e vers van het eerste hoofdstuk, waar wij kunnen lezen zoals de apostel het schrijft: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Johannes heeft het evangelie geschreven op verzoek van de gemeenten van Klein-Azië. Het gaat om het geloof in dat enige fundament, in die enige middelaar die God zelf van eeuwigheid besteld heeft als die held die hulp zou verschaffen en die vrede met God zou maken. Die Jezus, die heeft Johannes gepredikt. Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de opdracht van de apostel Paulus geweest. Dat is de opdracht van Johannes geweest. En dat is de opdracht ook aan alle dienstknechten die God afzondert tot dienst in zijn wijngaard. Johannes heeft gepredikt: het woord is vlees geworden. En dat tegenover de kracht van de dwalingen die zich lieten gelden in de kleine, pas geplante kerken van Klein-Azië. Mensen tot het geloof gekomen, maar tegelijkertijd ook bestreden door hem die als een engel des lichts zich voordeed en die hen zocht af te krijgen van dat enige fundament en wat God zelf in hun leven had gelegd. Bestrijding van de kant van de Joden, bestrijding van de kant van de heidenen. Beiden ontkenden de goddelijke herkomst van Christus. Beiden trachten zo de troost te roven die de waarachtige troost is, de enige troost is in leven en in sterven, toen en nu. Johannes heeft aan het begin van zijn hoofdstuk geschreven: in den beginne was het woord, om alle twijfel weg te nemen. Het woord was er niet pas toen het geopenbaard werd in het vlees. Het woord was van eeuwigheid bij de Vader. Het woord was van eeuwigheid in de schoot des Vaders. Het woord was al zeer actief toen de wereld geschapen moest worden, want toen zijn alle dingen door hem gemaakt. Hij is de werkmeester van alles die in de naam van de Vader alle dingen heeft gemaakt. De Vader heeft door de Zoon alle dingen uit het niet tevoorschijn geroepen. Waarom ook de Zoon genoemd wordt het Woord, omdat God door hem gesproken heeft. Nu, dat was even een samenvatting van wat wij de vorige keer hebben overdacht. En nu schrijft Johannes, gemeente, in hetzelfde was het leven. Het is alsof Johannes, terwijl hij zijn evangelie schrijft, terugziet naar het begin van de wereld. Ja, hij kijkt als het ware terug tot voor het begin van de wereld. En als hij dan de geschiedenis overziet van Adam tot op Christus, dan wijst hij de Zoon des Vaders aan als de levensbron en als de lichtbron van alle leven en van alle mensen. De geschiedenis van de mensheid en ten diepste de geschiedenis van Gods volk is niet anders te verklaren dan vanuit die geheimenisvolle woorden van Johannes: in hem was het leven en in hem was en is het licht. En wat bedoelt, gemeente, nu Johannes met deze woorden? Iemand heeft eens een zeer treffend voorbeeld gegeven. Wat moeten wij verstaan onder deze geladen woorden van Johannes? Dat in het woord het leven was. Toen heeft hij dit beeld gebruikt. Hij zegt, verplaatst u in uw gedachten eens op een slagveld. En op het slagveld vinden wij een commandant met een bataljon. De commandant die weet precies de positie van de vijanden. Die commandant is er ook van op de hoogte dat die vijanden te hoog schieten. En dan geeft hij, terwijl een kogelregen op hen afkomt, zijn bataljon een bevel. En hij zegt tot hen, houd u stil, houd stand, blijf hier waar ik u opgesteld heb. Die hier niet blijft, maar wijkt en vlucht, die is een kind des doods. Wanneer de vijand zijn munitie zal verschoten hebben, zal ik u met een krijgsgeroep tegen hen aanvoeren. En gij zult hem verslagen hebben en de buit delen. En dan zegt hij, is er niet in deze veldheer, is er niet in zijn woord leven, maar buiten zijn woord en buiten zijn bevel, daar is voorzeker de dood. En kan men aan de dood niet ontkomen. Men wordt door de kogelregen getroffen. En als Johannes schrijft, in het woord was het leven, dan bedoelt hij, gemeente, niets anders dan dit. Toen God de eerste mens geschapen heeft, toen heeft hij hem geschapen voor het leven en niet voor de dood. En hij heeft tot Adam gezegd, blijf in mijn woord, dan blijft u ook in het leven. Wat is de zondeval anders dan dat een mens het woord verlaat, ongehoorzaam wordt, ondanks het welmenende bevel van het hoofd van de kerk. En op dat ogenblik dat hij het woord ongehoorzaam wordt, wat zo vriendelijk tot hem gesproken heeft, alle dingen van de hof, daarvan zult gij vrijelijk eten, maar niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als hij dan desondanks ongehoorzaam wordt, dan wordt hij inderdaad naar het woord van het hoofd dodelijk getroffen. En wordt hij getroffen, zullen we zeggen, met een drievoudige dood. En wat is dan het wonder, gemeente, van Gods kant? Dat hij die mens die zichzelf aan de dood heeft prijsgegeven, dat hij die mens laat varen, Gode zij dank, neem. Maar dat woord waarin het leven is, dat komt opnieuw te spreken, de eeuwige Zoon van God. En daar zegt God door zijn woord, door zijn Zoon, tot die gevallen mens die hij opgezocht heeft, ik zal vijandschap zetten. Dat wil zeggen, er komt een tijd waarin ik u de overwinning toch zal geven, al hebt u die met uw eigen ongehoorzaamheid verzondigd. En dan gaat God het leven opnieuw openbaren. Dat doet hij niet buiten zijn woord om. Maar het woord der belofte wat God geeft, de moederbelofte noemen we die. In het begin in het paradijs, daarin ligt opnieuw voor de mens het leven. Indien hij door de genade van de Heilige Geest, door het geloof bij deze woorden Gods, zal volharden. Ja, in het woord was ook voor Adam opnieuw, door het geloof, het leven. En dat geldt nu voor alle mensen. In het woord alleen is het leven. En buiten dat woord is de dood. Dus verlaten wij dat woord. En volharden wij in ongeloof ten aanzien van dat woord, dan mag het ons niet bevreemden dat wij door de drievoudige dood getroffen zijn en getroffen worden. Ik denk maar aan het voorbeeld van de opperbevelhebber, die zijn soldaten die opdracht heeft gegeven om zich bij zijn woord te houden, bij zijn woord te volharden. Johannes schrijft aan de gemeenten van Klein-Azië. En hij schrijft, gedreven door de Heilige Geest, voor de tijd van alle plaatsen, de kerk van alle plaatsen en de kerk van alle tijden. En hij schrijft in zijn evangelie, in het woord was leven, in het Grieks komt het woordje het niet voor. En dan krijgt het nog meer betekenis. Want dan bedoelt Johannes dat heel bijzondere leven naast het natuurlijke leven. Als hij schrijft aan de gemeenten in het woord was leven, dan bedoelt hij leven in de meest uitgebreide en uitgediepte zin van het woord. Maar dan in de tweede plaats ook leven zonder einde. Een onbeperkte volheid van leven is daarin God, de Zoon, het eeuwige woord, geschonken. In het woord was leven. In de eerste plaats dus natuurlijk leven. Als Paulus zegt tegen de Atheners op de berg Areopagus. In hem, dat is de onbekende God waarvoor een altaar was opgericht, die ik u predik, zegt hij. In hem bewegen wij ons, leven wij en zijn wij. Dan moeten we altijd bedenken, gemeente, dat God ook de weldaad van het natuurlijke leven aan ons niet schenkt buiten het woord om. Buiten zijn eeuwige Zoon om, dat betekent natuurlijk niet, want er zijn er ook die conclusie eraan verbonden hebben, dat wanneer ik dat natuurlijk leven deelachtig ben, dat ik dan vanzelf ook de Zoon van God deelachtig ben. Maar we hebben gelezen in het derde vers de vorige keer van het eerste hoofdstuk. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. God schenkt ons leven, maar die weldaad van het natuurlijk leven schenkt hij aan ons niet buiten zijn Zoon om. Hij draagt alle dingen, staat er in de schrift, door het woord zijner kracht. Dat is zijn eeuwige Zoon. En wat is nu het grote wonder? Want denk niet dat het klein is dat wij natuurlijk leven hebben. Denk niet dat het een klein voorrecht is, gemeend, dat God ons leven gegeven heeft, waardoor wij onderscheiden zijn van het redeloze vee. Dat God in ons de mogelijkheden gelegd heeft, opdat hij door de openbaring ons verstand zou verlichten en wij tot de kennis zouden komen van de drie-enige en de volzalige God. In het woord was leven. In de breedste zin van het woord. En ondanks de zondeval, waar Johannes de evangelist ook wel kennis van had, is het woord toch niet geweken. Maar is dat eeuwige woord in betrekking blijven staan tot de werken zijner handen. Ondanks de ongehoorzaamheid, ondanks de opstand, ondanks de goddeloosheid van Adam, hoeft hij niet eeuwig godloos zonder God te blijven, maar dan gaat God zelf die relatie weer herstellen door middel van het woord. Het woord komt terug, het woord laat opnieuw van zich spreken. In het woord was leven. Maar dan ook wat meer is geestelijk leven. En wat is nu eigenlijk het leven, gemeente? We zeggen wel eens voor onze kinderen, als ze wat ouder geworden zijn, ik kan dat nog niet zeggen, maar u als oudere ouders zullen dat wel eens zeggen, ze gaan het leven in. Eigenlijk is het leven niet. Het leven wat wij hier kennen, de wereld die wij hier kennen, biedt ook het eigenlijke leven niet. Ik denk wat er staat in een van onze bekende formulieren, dat het leven niet anders is dan een gestadige dood. En daarom gelukkig voor Gods volk maar een doorgangsfase. Maar ik denk aan Henoch, Die kenden het leven. Wat staat er van heen nog geschreven? Weten de jongens en de meisjes dat? En hij wandelde met God. Het leven, gemeente, dat kende Abraham niet voordat hij geroepen werd. Maar toen het woord ging spreken waarin het leven is, toen leerde hij het leven kennen. Isaac kende het leven niet, uit en van zichzelf. Maar het woord was in hem het leven. Jacob was onbekend met het leven. Maar het leven openbaarde zich in zijn leven. En toen had hij het leven. Dat is een leven in de gemeenschap met God. Dat is eigenlijk ten diepste de naam leven echt waard. En dan denk ik aan die dichter van Psalm 27. Als hij uitroept in het begin van zijn lied. God is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Hij is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Zie eens wat een heerlijke vruchten dat leven afwerpt. Ook deze vrucht, dat daardoor de vrees wordt buitengedreven. En dat hij daardoor een stil en gerust leven mag hebben in de tegenwoordigheid en in de gemeenschap met God. God is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Mijn licht en mijn leven. Wat is daar een troost in gelegen, gemeente? Voor degenen die zichzelf nu volkomen krachteloos en levenloos leren kennen. Want zo gauw het licht opgaat wat in het leven is, dan zie ik niet dat ik levend ben, maar dat ik dood ben. Dat ik voor God geen vruchten draag. Dat ik de Heere niet kan behagen, omdat het geloof mij ontbreekt, waardoor ik alleen maar Goden kan behagen. En wat is het dan een heerlijk woord wat de evangelist hier neerschrijft. Voor degene die leven en licht in zichzelf missen. Als hij heen wijst naar het vlees geworden woord. En als hij zegt reeds voor zijn komst in deze wereld. Was hij voor de wereld in algemene zin. En voor de kerk, de kinderen Gods in bijzondere zin. Het leven of leven in de meest uitgebreide betekenis van het woord. In hetzelfde was het leven. Als schrijvende ziet hij terug. Johannes, de prediker van het vlees geworden woord. Het ging om de verdediging van de waarheid. Welke waarheid? Het ging om de verdediging van de persoon van de Heere Jezus Christus. Die gekend werd ook in de kerken van Klein-Azië. Als de weg en de waarheid en het leven. En als de vijanden zich dan op gaan maken. De Grieken voor wie het een dwaasheid is. De Joden voor wie het een ergernis is. Dan neemt hij de pen op en dan schrijft hij tegen alle machten van de boze in. In het woord is het leven. Op wat Godskerk die hier op aarde uit die wijnstok het leven heeft gekregen. En door de wijnstok het leven behoudt. Ook daarbij zal mogen volharden leven. Leven zonder bepalend lidwoord. Nu, gemeente, dan denken we aan Naaman. Naaman heeft onder meer geleerd, ook onder de oude bedeling, dat er in het woord, dat is in de eeuwige Zoon van God, leven is. Hebben we niet met elkaar gelezen van zijn hopeloze toestand? Hebben we ook niet met elkaar gelezen van zijn schijnrijkdom? Och, ze zeiden misschien wel in Syrië, die Naaman, die heeft een leven. Een naam boven alle mensen, want die had Syrië machtig gemaakt met zijn strategische overwinningen. Doch staat er, hij was melaat, dat wil zeggen, de kracht van de dood werkte in zijn leden, zodat hij tenslotte uitgeblust de geest zou moeten geven. En dan komt er een evangelie. Een beleide boodschap uit de mond van een jonge dochter, staat er, een klein meisje. Wat weggevoerd was in de tijd van de oorlog uit Israël. En wat de vrouw van Naaman wijst op die God van Israël die wonderen doet. Die zijn profeten heeft onder zijn volk. en die het woord Gods mogen spreken. En nu heeft ze nog zoveel onthouden van die profeten, dat ze zegt tegen de vrouw van de Aman: mevrouw, daar zou je man eens naartoe moeten gaan. Daar is leven voor uw man. En dan komt hij in Israël. En dan denkt hij dat men wel zal weten wie de Aman is. En dat de profeet Elisa ook wel gauw uit zijn huis zal komen. En het wel een hele eer zal vinden dat de Aman naar Israël gekomen is. En dan gaat op een gegeven ogenblik die profeet zeggen: dan moet je naar de Jordaan gaan. En daar moet u zich 7 malen wassen. En dan lezen wij in het hoofdstuk gemeente van het verzet tegen het woord. De ergernis tegen het woord. Moest hij zo het leven terugkrijgen? Moest hij zich daar onderdompelen in een kleine, verachtelijke rivier die niet eens een rivier te noemen was? Zij niet bij ons de Abana en de Farpar? Daar heb je de hoogmoed van een mens tegen het woord. Daar heb je zijn krachtig verzet, vijand van zijn eigen zaligheid. Maar dan op een gegeven ogenblik, dan spreken de knechten hem vriendelijk met vader aan. Och, zeggen zij, als hij iets groots bevolen had, dan had u het toch ook gedaan. Probeer het toch eens met het woord. Geloof toch in dat woord. Want uw leven hangt er immers van af. Ga heen. En was u in de Jordaan. En hij ging op het woord. En hij vond in het woord het leven. Want toen, dat mogen we toch wel zeggen, God zijn hart overgebogen had tot de gehoorzaamheid des geloofs. Toen werd hij gereinigd, nee, niet door Jordaanwater, maar door de kracht van dat woord, de kracht van de eeuwige Zoon van God, waaraan hij zich vrijwillig had mogen onderwerpen. Als hij dit woord verlaten had, was hij getroffen geworden. Denk maar aan het eerste voorbeeld aan het begin van de preek. Maar nu leefde hij, want in hetzelfde was het leven. Hij geloofde ten diepste, gezien in het licht van het Nieuwe Testament, in de eeuwige Zoon van God, door wiens bemiddeling dat woord werd gesproken en kon gesproken worden op grond van zijn verdienstelijk leven, lijden en sterven. Ja, in het woord was leven. Wilt u een nieuwtestamentisch voorbeeld? Ik denk aan de blindgeborene. Hij was blind van zijn geboorte af. En dan zegt de Heer Jezus: ga heen. Dat was het woord. Het woord sprak: ga heen. Naar het badwater Siloam. Wat een leven moet eraan vooraf gegaan zijn. Niet mee kunnen doen, nog met de kinderen, nog met de opgroeiende jeugd. Altijd afgezonderd, altijd eenzaam. En daar gaat het woord spreken in zijn leven, waarin het leven is. En dan zien wij, gemeente, dat hij door dat geloof in het woord niet beschaamd is uitgekomen. Maar van onszelf zijn wij veel te hoogmoedig, hoor, om tot dit woord de toevlucht te nemen. Maar nu weet God, die het leven is, ons daar wel heen te trekken. Dat kan hij doen met liefdekoorden. Want God is zo vrij in zijn handelingen. Hij kan het ook doen door ons in diepe wegen te brengen, waarin we al ons eigen leven verliezen, om dan tenslotte niet anders te kunnen dan te vluchten langs de enige vluchtweg tot de enige vrijstad. God weet er zijn volk wel te brengen. In het woord is het leven. En dan moet ik al mijn levenszaken en levenslusten verliezen. Och, dat betekent niet dat je nu een zeer melancholiek mens moet worden op deze aarde, met wie geen goed garen meer te spinnen is, want Gods kinderen, als het goed is, zijn ze zachtmoedig. Maar het betekent wel, gemeente, dat wij toch dingen die ons leven zijn moeten verliezen. Iedereen heeft zo wel wat, niet waar? De een die vindt het leven een dood ding. De ander die vindt het leven in een mens. Derde die zoekt het leven bij Gods kinderen. Maar al zie je nu nog zoveel leven, ook bij Gods volk, dat is uw leven nog niet. Dan moeten we in dat opzicht ook zeggen dat het een persoonlijke zaak wordt. God wil al die dingen wegnemen. En kan al die dingen wegnemen. Opdat wij in het woord alleen en in het woord volkomen ons leven zouden vinden, buiten het woord, dus de dood. Dat moeten we maar goed onthouden. Als wij nog niet als een rank ingeënt zijn in die wijnstok, ligt u nog midden in de dood. Denk ook maar aan het voorbeeld van het bevel van de commandant. In het woord het leven, buiten het woord de dood. Denkt u maar aan Israël. Wanneer daar de gehoorzaamheid des geloofs gevonden werd onder de Israëlieten, denk maar aan het boek Richteren, dan groeide en bloeide Israël. Dan was er in alle opzichten welvaart, dan leefde er eer in het land van Israël. Die eer woonde daar soms jarenlang. Waarom? Omdat men met het woord rekening hield. Omdat men in dat woord leefde en omdat men bij dit woord wilde sterven. En nu was er ook in dat opzicht leven in het woord, dat er in alle opzichten welvaart was, ook onder het volk van Israël. Ik denk ook aan de woestijntijd, want deze tekstgemeente kunnen we niet anders verklaren dan maar veel voorbeelden te geven uit de Bijbel, waarin we kunnen zien, in het woord is het leven. Ik denk bijvoorbeeld aan wat er geschiedde in de woestijn. Daar waren ze gebeten vanwege hun zonde door vurige slangen. En daar komt de God aller genade die nog aan zijn verbond wil gedenken, ook met Israël opgericht. En dan komt hij een koperen slang op te richten, door middel van mensenhanden in de woestijn. En dan luidt het woord dat ze zullen zien op de koperen slang. En door de gehoorzaamheid aan dat woord zullen zij het leven ontvangen. U denkt toch niet dat die Israëlieten het leven hebben gekregen uit de koperen slang. Dat hebben ze later wel eens gedacht, Israëlieten. Dan hebben ze er een afgod van gemaakt, van die koperen slang, dwaze mensen. Maar in het woord was het leven. En dat woord, die eeuwige Zoon van God, sprak ook in die dagen. Dat ze zouden zien op de koperen slang. En in de weg van de geloofsgehoorzaamheid kwam Israël opnieuw tot leven. Johannes gebruikt een woord in de verleden tijd, was leven. Maar we kunnen, gemeente, natuurlijk, anders zou dit woord geen troost bieden, ook niet in deze tijd waarin we leven. We mogen natuurlijk met evenveel recht zeggen, is leven. Want hoezeer de tijden veranderen, hoezeer de mensen veranderen, dat woord verandert niet. Altijd is daar het leven te vinden. En zullen degenen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden, bij hem het leven vinden, als zij tot hem vluchten en als zij tot hem roepen. Denk aan twee woorden uit het Nieuwe Testament. De eerste plaats uit Johannes 5, vers 26. Dan schrijft Johannes, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Maar in de brief van Johannes, dan komt het nog dichterbij en dan wordt het tot troost van de kerk. Dit is de getuigenis van God, namelijk dat ons God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven, schrijft hij, is in zijn zoon. Waar komt het dan op aan? Dat schrijft hij in het 12e vers. Onthoud het maar goed. Die de zoon heeft, die heeft het leven. En die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dat zeg ik niet hoor. Maar dat zegt het woord. Buiten dit woord kunnen Gods kinderen nooit rust vinden. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Nu, dat bedoelde gemeente Johannes met zijn evangelie. Niets anders dan voor arme zondaren rijke Christus aan te prijzen. En voor mensen die midden in de dood liggen, de levensweg en de levensbron aan te duiden. En dan doet hij dat wijzende met zijn vinger op die enige middelaar die geopenbaard is geworden toen de volheid der tijden was aangebroken. Dan snijdt hij daarmee de andere wegen af, waardoor wij behouden zouden willen worden. Hij zegt, er is één naam, één fundament, één borg, één zaligmaker, één Heere, het vlees geworden woord. In hetzelfde was en is het leven. Vraag het maar aan Gods kinderen. Waar komt uw troost vandaan? Waar vindt u uw vastheid? In gezonde dagen, in zieke dagen, voorspoed in tegenspoed, in uw zonde en in uw ellende, waar vindt u het geneesmiddel? Waar vindt u de volkomen genezing? En dan zullen ze alle antwoorden in het woord is het leven, maar dan ook niets anders dan dit woord. Als het enige geneesmiddel. Kijk, als u ziek bent en de dokter schrijft u een geneesmiddel voor en hij zegt, dit is het geneesmiddel hoor. Als je dat maar trouw inneemt, dan word je vanzelf weer beter en knap je vanzelf in de loop van de tijd weer op. Daarin is uw leven. Maar u mag er verder niets anders bij gebruiken dan uw dagelijkse kost. Als u dan daaromheen toch allerlei andere dingen gaat gebruiken, en u ziet dat de ziekte verergert en die dokter komt opnieuw op bezoek en die zegt, wat is er hier gebeurd? Deugt dat geneesmiddel niet? Hoe gedraagt u zich eronder? Gebruikt u er soms iets anders naast? Dan zegt u ja, want de buurvrouw heeft gezegd, dat moet je ook maar eens slikken. Daar knap je ook wel van op. En zo gebruikt u misschien wel in een korte tijd 2 of 3 geneesmiddelen. Dan is het ook geen wonder dat dit enige geneesmiddel waarin het leven is, niet helpt. Er zijn mensen die de naam van Christus op de lippen nemen, maar die in het leven er geen blijk van geven dat ze willen sterven aan de zonde. Die de zonde aan de hand houden, die de zonde als een zoete beet onder de tong nemen, en die tegelijkertijd toch willen zweren en willen leven bij die Christus die vlees en bloed heeft aangenomen om volkomen verzoening aan te brengen. Dat kan niet hoor. Dan helpt dat geneesmiddel niet. Want die de naam van Christus noemt, schrijft de apostel, die staat af van ongerechtigheid. Maar het is wel waar voor degenen die in zichzelf arm zijn en ellendig, dat God bestendig aan hen denkt. En dat hij door zijn woord hen het leven zal geven. Ook al zijn ze voor hun gewaarwording midden in de dood, maar dan laat hij niet varen de werken van zijn handen. In hetzelfde was het leven. En het leven, schrijft Johannes, was het licht der mensen. Ja, dan denk je vanzelf aan het begin van Psalm 27. De Heere is mijn licht en mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Dat woord licht, gemeente, dat heeft in de Bijbel in grote lijnen gezien een tweerlei betekenis. In de eerste plaats is licht het symbool van kennis. Door het licht leren wij God kennen, leren wij Gods deugden kennen, zijn eigenschappen, leren wij zijn woord kennen, leren wij boven alles ook, of boven alles, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar wat ook wel zeer noodzakelijk is, leren wij ook onszelf kennen. Denk maar aan wat dichter gezegd heeft, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Waarom vroeg hij om licht? Omdat het dikwijls zo donker was in zijn leven. Omdat zijn verstand ook zo verduisterd was. Omdat hij in de praktijk van zijn leven ook zulke verkeerde voorstellingen van God en goddelijke zaken had. Daarom vraagt hij, Heere, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Zo ziet hij dus dat licht in de Bijbel het symbool is van kennis. Maar licht, dat is in de Bijbel ook het beeld van de voorspoed. We kunnen het lezen in het boek Esther, wanneer de bedreiging van Haman is afgewend, wanneer het leven van de Joden gered is geworden, en wanneer Haman zijn loon gekregen heeft, en wanneer Mordechai en Esther en al de hunnen die ze lief hadden gered zijn, dan lees je in Esther 8 vers 16, bij de Joden was licht en blijdschap, vreugde en eer. En om nog een voorbeeld te geven, Psalm 4 vers 7, als David met zijn mannen op de vlucht zijn, en als hij niet weet wat er ooit nog van terecht moet komen, dat wil zeggen vanuit zijn natuurlijke overwegingen gezien. En als bovendien dan nog de mannen vragen, wie zal ons het goede doen zien, dan heeft David niet anders te vragen dan dit. Verhef dan gij het licht uws aanschijns over ons. O Heer, dat wil zeggen, o Heere, geef ons heil. O Heere, geef ons uitkomsten. O Heere, geef ons voorspoed. Dat is dus licht in de taal van de schrift. En door dat licht wordt de duisternis verdreven. En wel gemeend, als wij onszelf dan nu afvragen, wie is dan het licht? En hoe kan God licht schenken aan een wereld verloren in schuld? Hoe kan God kennis van hemzelf en van zijn genade? Hoe kan God voorspoed geven aan zondaren die van zichzelf niets van hem willen weten? Dan gaat Johannes het geheim ontsluieren. En dan openbaart hij, verlicht door de Heilige Geest, het geheim. Dat in het vlees geworden woord, het eeuwige woord dat van eeuwigheid bij de Vader was. Het licht is te vinden. En daarom heeft Johannes in zijn evangelie veel voor een volk wat in duisternis wandelt over het licht geschreven. En heeft hij de woorden uit de mond van de Heere Jezus opgetekend, ook in Johannes 8 vers 12. Waar hij zich openbaart aan de zijnen, dan zegt hij, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet blijven. En voordat hij zijn wonderen openbaart in het leven van de blind geborene, dan roept hij allereerst uit, ik ben het licht ter wereld. Dan neemt hij slijk, strijkt het op de oogleden van de blinde en hij zegt, was u in het water Siloam. En daar komt openbaar dat hij het licht der wereld is. En wat gebeurt er als we door dat licht bestraald worden? Dan leer ik in de eerste plaats zien, gemeente, op welke weg ik mij bevind. Je kunt in een vreemde stad dwalen. Lichten zijn uitgegaan, we slaan maar een weg in, op weg naar onze bestemming. Ik heb altijd nog hoop dat ik goed ga, zodat onverwachts in het steegje waarin ik loop, of op die brede weg, dat kun je ook zeggen, een licht aangaat. En dan zeg ik bij mezelf, ja, dit komt me onbekend voor. Dit is zeker niet de weg naar huis. Als het licht van de eeuwige Zoon van God. Wanneer hij zijn werk begint in de zon des harten ontstoken wordt, dan leer ik in de allereerste plaats zien, ik ben abuis. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die het eerst ontdekte dat hij precies op de goede weg was. Dan zou je het eerste wezen. Het licht ontstoken in het hart leert me eigenlijk de drie stukken kennen van de catechismus. Dat is, gemeente van onze vaderen, een zeer geslaagde greep geweest. Om daarin nu de ganse inhoud van de schrift en van het geestelijke leven van Gods kinderen samen te vatten. Kort begrip van de hele Bijbelse waarheid. Wat moet ik dan leren? In eerste plaats zeggen ze hoe groot mijn zonde en ellende is. Hoe ik van mijn zonde en ellende verlost kan worden. En hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Nu, dat is de vrucht van de bestraling. Door de stralen van dat licht waarin het leven is. En van het leven wat het licht der mensen is. Nog een vraag. Voor wie is hij het licht? Leven in het woord is het licht der mensen, maar voor wie? Ik heb niets aan algemene beschouwingen. Ik moet weten voor wie het is. Ik moet weten of het ook voor mij is. Om getroost te leven, zalig te sterven. In de eerste plaats is het licht een licht voor de gelovigen. Ik denk aan Noach, een uitverkorene Gods van eeuwigheid. Donkere wolken pakken zich samen in zijn tijd. Donker zal het van tijd tot tijd in zijn eigen ziel ook wel geweest zijn. Bij wie van Gods kinderen niet? Als God ze van tijd tot tijd de zonde ordentelijk voor ogen stelt. Toch was er licht in het leven van Noach. Al leefde hij in een donkere tijd. Al leefde hij vaak met een duistere ziel. Het leven was in hem. En dat leven was het licht der mensen. Het woord had wortel geschoten. Maak u een ark van goverhout. En u hebt genade gevonden in de ogen des Heren. Dat was het licht waarin hij al de dag mocht voortwandelen. Dat was te midden van alle duisternis het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Dat verlichtte zijn hart, zijn leven, zijn weg, zijn toekomst. En dat maakte te midden van alle spot zijn weg toch nog weer voorspoedig. Het leven was in hem. En het leven was het licht der mensen. Daniel. De leeuwenkuil wacht. Niets van mensen meer te verwachten. Maar het leven was in hem. Biddend leven. Daaraan kon je zien dat God zijn Zoon in hem geopenbaard had. Dat hij een biddend leven had. Geopende vensters naar Jeruzalem. Daarom vreesde hij niets. Omdat het woord het leven en het licht in hem was. Het licht der mensen. En als dat licht in ons ontstoken is, dan wil je nog niet ruilen met alle leven en licht wat de wereld ons kan bieden. Maar onthoud ook dit goed, dat het licht ook licht is voor de ongelovigen. Het leven is het licht der mensen. Er is een algemene verlichting door middel van het woord. U bent vanavond ook weer gezet in de stralen van het eeuwige woord van God. De tijdgenoten van Abraham, dat waren afgodendienaars, de Hethieten. Dat waren verschrikkelijke mensen wat hun opvattingen betrof. Maar ze zagen in Abraham het leven. En ze zagen in Abraham het licht. En ze moesten toch toegeven, gij zijt in het midden van ons. Als een vorst Gods, hoe wisten ze dat anders dan hierdoor, omdat ook het licht hen beschenen had. Nebukadnezar herkende de God van Israël. Hoe kwam het anders dan hierdoor, dat ook hem het licht beschenen had? Darius de koning ten tijde van Daniël. Israëls God is God. Waardoor anders dan wat het licht hem beschenen had, zag Egypte het licht niet in Jozef, in wie het leven Gods was. In de naam van de enige waarachtige God de dromen uitlegde en middelijkerwijs de wereld redde van een zekere ondergang door de goddelijke wijsheid die door het leven en het licht in hem was. En als Pilatus in gesprek is met de waarheid zelf, dan gaat er zo'n verlichting van de waarheid uit dat ook Pilatus, die inkomen, eer, geld en goed van mensen, veel liever had. Maar dan moest ook deze Pilatus erkennen: ik vind geen schuld in deze mens, maar ze hebben zich allen niet bekeerd. Als de stadhouder Felix in het licht van het licht komt te staan, als hem rechtvaardigheid en oordeel gepredikt wordt, dan zegt hij tegen Paulus: ik heb nu geen tijd meer hoor. Een andermaal, als ik gelegener tijd zal bekomen hebben. Voor ditmaal ga heen, daar is de deur. En dan denk je toch weer aan het woord uit Johannes 8, daar komt het dan toch maar op aan voor ons allemaal. Dan zegt hij: niet alleen die met mijn licht kennis gemaakt heeft, zal zalig worden. Maar die zegt: die mij volgt, zal in de duisternis niet blijven. Dus ik moet leren volgen, kunt u dat? Ga eens te raden bij de Bijbelheiligen. Trek mij, wij zullen u nalopen. Bekeer ons, wij zullen bekeerd zijn. Waarom verstokt gij ons hart? Dat wij niet op u hopen. En David zegt: o Heere, maak mij uw wegen, de weg van het eeuwige woord, bekend. Door uw woord en door uw geest heeft het licht ons beschenen. Hoe kun je dat weten? De profeet Jesaja die zegt: in de naam des Heren van nu af tot het volk van Israël doe ik u nieuwe dingen horen. En verborgen dingen, en die gij niet geweten hebt. Want van God had ik geen indruk, en van zijn koninkrijk. Van zonde had ik geen besef, doch de heerlijkheid die er ligt in de weg der verzoening. Dankbaarheid kwam in mijn hart niet op. Ik zal u dingen leren die gij niet geweten hebt. Verborgen dingen, nieuwe dingen. Daaraan kunnen wij besluiten, gemeente, daaruit dat het licht ons heeft beschenen. Dat we dan als met dat licht in ons leven maar mogen wagen. Want buiten het leven is de dood. En buiten het licht is de duisternis. Wat is dat licht aan te prijzen? Hij laat zijn schijnsel vallen over onze levensweg. Hij laat zijn schijnsel vallen zelfs op de doodsjordaan. Daar is een weg doorheen. Ja, hij laat zijn stralen vallen tot aan de troon van Gods genade waaromheen de kerk in eeuwigheid vergaderd is. En dat wil God van tijd tot tijd laten zien aan zijn kinderen. En weet u wat de vrucht ervan is, deze belijdenis? Hij zal zijn werk voor mij volenden, maar ik weet niet hoe het moet. Maar u weet het, Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, o lichtbron, wil bijstand zenden en dan zal ik zeker thuiskomen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, wij hebben vanavond gehoord wat er in u te vinden is. Heren, leer ons die weg te bewandelen, die de weg is van het leven en de weg van het licht. Want heren, wij moeten het van onszelf beleiden dat wij enkel duisternis zijn. Dat wij de weg niet weten. Dat we ook dikwijls de weg niet weten in ons dagelijkse leven. En ook niet in het geestelijke leven. Maar dan komt gij ons in onze zwakheden nog te hulp. En dan wilt gij het nog toeroepen. Ik zal u door wegen leiden die ge niet geweten en door paden die ge niet gekend hebt. Heren, dan maar achter u aan, want wij weten het niet, maar als gij het weet, die de overste leidsman zijt en de voleinder des geloofs, dan zult gij uw werk afmaken, uw heerlijk werk op een heerlijke wijze. Heren, wilt gij onze zonden genadig vergeven, ook van deze avond in spreken en in luisteren, en wilt nochtans geven dat het woord zijn vrucht mag afzetten, ook in het midden van de gemeente, want dat is tot uw eer en tot onze blijdschap. Gedenkt u aan uw ganse kerk, gedenk ons ook in de komende dagen, wanneer wij ons weer opmaken om ons werk te doen, wil ons daartoe, Heer, ook nabij zijn, kracht daarvoor geven. En als wij niet in staat zouden zijn, Heer, om welke oorzaak ook, dat we dan ook u nodig mogen hebben en uw bijstand mogen ervaren. Gedenkt u zo aan ons allen in de vergeving van onze zonden en hoor ons nog uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot met elkaar van Psalm 33 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Zerenmond, maar de aldoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 5 en 6 van Psalm 33. Ontvangt gemeente de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Ga heen in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.